Ik wil zo even kort bidden nog met jullie. Vader in de hemel, we willen u zo danken voor deze dag die u weer geeft. En dat we zo samen mogen komen, mogen genieten. Vader, van het samen zijn met elkaar, maar boven alles. Dat we voor uw aangezicht zo te samen zijn. En u mogen ontmoeten. Vader, we willen zo u onze dank en onze lofzangen zo brengen en ons buigen. Ook als we naar uw woord echt luisteren. En ik bid zo, Vader, dat u ons zegent. In het spreken en in het luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ik was deze week even in het kruidvat, moest ik wat halen in de winkel. En ik liep daar door de winkel. En ik zag op een van de planken een serie Boeddha-beeldjes staan. En nou verwonder ik me daar eigenlijk niet over. Als ik dat zie, omdat je dat weet, dat die op veel plaatsen te koop zijn tegenwoordig, zoals zoveel andere beelden. Maar toen ik het zag, toen was ik echt ontdaan, eigenlijk om het zo maar te zeggen in zekere zin. Toen ik dat zo zag, eigenlijk dat je zo beseft dat in honderden winkels door ons land daar beeldjes verkocht worden. Eigenlijk die mensen ertoe zouden moeten brengen om hun hoop te vestigen op iets wat helemaal geen enkele hoop kan brengen. En ik besefte eigenlijk weer eens op dat moment hoezeer onze maatschappij, onze samenleving, onze westerse maatschappij, onze Nederlandse samenleving, hoe die eigenlijk in een hele korte tijd enorm veranderd is. Ik kan het een beetje zeggen, ik ben al iets ouder, zo'n middelbare leeftijd, en dan kun je wat terugkijken. En dan kun je zeggen van er is zo ontzettend veel eigenlijk in onze samenleving veranderd. Als je een gewone boekwinkel binnenloopt tegenwoordig en dan kijk je eens wat er staat, te koop staat, en dan zie je dat er lange rijen met planken zijn die, waar boeken verkocht worden over de islam of over New Age of over het hindoeïsme, over het boeddhisme, over reiki en ga zo eigenlijk maar door. We hebben gisteren eigenlijk kunnen horen tientallen dingen waar mensen mee bezig kunnen zijn en waarvan we als christenen geloven dat dat echt helemaal fout is en van de kant van de boze komt. En het is voorradig, of in de bibliotheek of in boekwinkels of waar dan ook. Weet je, er is nog iets anders gebeurd, ook in onze maatschappij, denk ik. En dat is dat er was een tijd dat bijna alle mensen in onze cultuur, in onze maatschappij geloofden dat alle andere godsdiensten verkeerd waren. Dat mensen geloofden dat wij met onze variatie die we hadden in het christelijke geloof, om het zo maar te zeggen, de kerken die er waren, vele kerken die er waren en die er zijn, maar dat die op een of andere manier zeg maar bij de waarheid zaten of daar mee hadden te maken. En dat mensen geloofden dat alles wat er buiten, van buiten kwam, dat dat verkeerd was. En in onze tijd is het zo dat dat volledig omgekeerd is. Bijna volledig omgekeerd is. Dus nu geloven heel veel mensen dat eigenlijk heel veel of al het geestelijke wel iets van waarheid in zich heeft. En het is zo eigenlijk, als je wel met mensen praat of als je dingen leest, dan zie je eigenlijk dat mensen nemen eigenlijk zoals ze in de, zeg maar, zoals je een mensen nemen eigenlijk van alles wat. Mensen maken eigenlijk ook hun eigen godsdienst. En tot op zekere hoogte ook hun eigen god. Omdat ze ook hun eigen godsbeeld vormen, maken mensen ook hun eigen god. En je ziet dat mensen, het lijkt soms een soort geestelijk à la carte menu. Dat mensen zeggen van nou dat neem ik neem dat voorgerecht. En ik neem dat hoofdgerecht. En dan neem ik vervolgens, dat kies ik als dessert. En op geestelijk gebied kun je dat eigenlijk zo overzetten. Dat mensen zeggen van ik pak het zo samen. En dat is eigenlijk mijn geloof. Dat is wat ik geloof. Weet je, dat heeft ook wel een voordeel in zich natuurlijk. Als je je eigen godsdienst maakt. En je eigen beeld van God. Het geeft je heel veel vrijheid. En dat kun je ook, zeg maar, de moeilijke dingen een beetje erbuiten laten. Je kiest voor wat liefde. En voor wat acceptatie bijvoorbeeld. En je laat gewoon andere dingen eruit. Je best doen. Hè? Dat is ook iets wat mensen zeggen. Dat doen we. Maar andere dingen laat je eruit. Misschien het helpen van armen. dat is eigenlijk wat moeilijker is. En je laat ook morele verplichtingen die misschien sommige godsdiensten meebrengen, die laat je er ook buiten. En je maakt gewoon je eigen mix en daar voel je je goed bij. Weet je, dat is eigenlijk in een... in het kort, daar is zoveel meer van te zeggen, maar in het kort is dat eigenlijk het beeld tegenwoordig van onze samenleving. Weet je, en de vraag eigenlijk die ik zo vanmorgen wil stellen aan mezelf en aan ons samen is van hoe we daarmee omgaan. Hoe wij in die samenleving waar we deel van zijn, hoe we daarin staan. Het is niet alleen maar beperkt ook tot ons land, omdat je ziet dat het eigenlijk door de hele westerse samenleving heen gaat. En er zijn landen waar het relatief wel anders is. Ik kijk altijd met een zekere jaloezie naar een land als de Verenigde Staten, als je ziet hoeveel christenen daar zijn eigenlijk op het totaal van de bevolking. Maar toch zie je eigenlijk overal die ontwikkeling in onze westerse samenleving. De gedachte dus van, weet je mag ook geloven wat je wilt. En dat is natuurlijk zo, we leven in een land van vrijheid. Maar mensen zeggen dan van, nou weet je, dat is fijn voor jou. En mensen zien het soms zo als van, ja jij hoort bij die club en ik hoor bij een andere club. Bij de hockeyclub of de visclub. En jij hoort dan bij een godsdienstige club. En niemand heeft gelijk. Weet je, niemand heeft het ook mis. Niemand heeft gelijk en niemand heeft het mis. Dus we zijn eigenlijk ontzettend tolerant. We zijn ontzettend tolerant. En het gaat er maar om, zeggen mensen soms, ja, dat je oprecht bent. Dat je maar oprecht bent. Weet je, je kunt eigenlijk daar op verschillende manieren op reageren ook. Je kunt daarop zeggen van, oké, weet je, mensen moeten ook zelf weten wat ze geloven natuurlijk. Daar kan ik niks aan veranderen. Het kan ook zijn dat we ons als reactie erop terugtrekken. En dat we zeggen, ja weet je, ik kies voor mijn eigen veilige gezin. Voor mijn eigen veilige leven of voor mijn eigen veilige gemeente. En daar voel ik me goed bij. En ja, wat die buitenwereld denkt en gelooft, dat moeten die zelf weten. Het kan ook zijn dat je eigenlijk met angsten naar kijkt. En dat je denkt van ja, het zou me niet moeten gebeuren dat iemand mij aanspreekt over wat ik geloof. Of zeg van, hé, wat doe je daar zondags in die kerk waar je naartoe gaat? Als iemand dat zou weten. En dat je denkt van, ik vermijd eigenlijk elke discussie over geestelijke onderwerpen. Want dat is aan mij niet besteed. Daar ben ik niet toe in staat überhaupt om daar iets van te zeggen. Ik weet niet eigenlijk hoe je daarin staat. Of je überhaupt er wel eens over nadenkt. En of je, zeg maar, zoiets als je dingen ziet, waarvan je ziet dat het echt afgoderij is. Of je dat iets doet, of je dat bezighoudt. Of je daar, wat het eigenlijk met je doet. Weet je, het is ook zo dat, ik denk dat er heel veel veranderd is, zeg ik. Maar er is ook zo dat eigenlijk christenen van alle tijden en alle eeuwen ook altijd te maken hebben gehad met ongeloof en bijgeloof. En bijgeloof is ook iets wat enorm in onze omgeving zit. En afgoderij. Dat is eigenlijk wat christenen altijd hebben meegemaakt. En vanmorgen wil ik een gedeelte lezen uit de Bijbel. Waar dat ook aan de orde komt. En dat is in het boek Handelingen. En daarvan hoofdstuk 17. Een gedeelte, denk ik, wat velen van ons zullen kennen. Waar Paulus op bezoek gaat in de stad Athene. Paulus, die wordt daar achtergelaten in de stad Athene. Dus we vallen een beetje midden in de geschiedenis aan de ene kant, maar aan de andere kant, daar begint eigenlijk ook een stukje waar wat ons, denk ik, bijzondere dingen te zeggen heeft. En Paulus, geleiders, brachten hem in Athene. En ze vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld. Toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerden. En op de markt dagelijks met hen die die hij er aantrof. En ook enige van de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeeren twisten met hem en sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Maar anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem naar de Areopagus. En ze zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensten dan wel te weten wat dit zeggen wil. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. En Paulus, voor de Areopagus staande, zei, mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft, en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het hele menselijke geslacht gemaakt, om op de hele oppervlakte van de aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of ze hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd, want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, heden, vandaag, aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden. Maar enige mannen sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw genaamd Damaris en anderen met hen. Ik vind het een indrukwekkend verhaal. Paulus die komt in Athene en niet zoals sommigen van ons misschien wel eens gedaan hebben of vele mensen doen als toerist. Maar hij komt daar als iemand om zielen van mensen te winnen. En dan kijk je op een hele andere manier naar zo'n stad. Want die stad Athene in die tijd was eigenlijk een centrum geworden van culturele afgoderij. Om het zo maar eens te zeggen. Dat is waar mensen zich bezighielden met iets nieuws. Valt er nog iets nieuws te ontdekken, te leren, te horen of te kopen misschien ook wel. En met filosofie. En weet je, als we vandaag de dag kijken naar Athene en naar Griekenland en naar die bouwwerken, dan bewonderen we die architectuur en die beeldhouwkunst die daar is. En die prachtige kunstwerken. Maar in die dagen van Paulus waren al die gebouwen die daar staan en waarvan sommige nu nog staan, die waren direct verbonden met afgoderij. En Paulus wist dat dat echt demonisch was wat daar gebeurde. En dat die vele goden die Grieken daar verzameld hadden, dat dat echt de mensen van God afhield. Weet je, het was eigenlijk zo dat die Grieken, die verzamelden eigenlijk al die goden, eigenlijk door dat Romeinse Rijk wat er toen was. Dat breidde zich eigenlijk uit en steeds als er weer een nieuw land bij kwam, om het zo maar te zeggen, dan ontdekten ze dat daar bepaalde goden werden vereerd. En dan werden die goden, zeg maar, die werden binnengebracht daar naar Athene. En dan werd daar opnieuw, zeg maar, een standbeeld opgericht. En dan hadden ze weer een god erbij. En zodat ze echt alles samenbrachten, dat ze eigenlijk het idee hadden van we willen eigenlijk geen god missen. Dat ze zeker wisten dat ze ook alles zouden aanbidden wat het aanbidden viel. En ze hadden eigenlijk geen enkel besef wat ze eigenlijk aan het doen waren. En weet je, ik zag pas geleden een plaatje in de Kampioen van de ANWB en dat schokte me ook echt. Toen zag ik een foto van een man, die was in Turkije, in de stad Eversen. En die had zich daar laten fotograferen. En op de achtergrond, daar stond een beeld, een levensgroot beeld van de god Artemis. En ik was echt perplex. Omdat ik dacht eigenlijk van, dat je kent dat geschiedenis misschien in Handelingen, waar staat eigenlijk dat Paulus daar ook het evangelie verkondigt. En er is een enorme haat en tegenstand als hij daar het evangelie brengt in Efeze, omdat mensen zich bedreigd voelden in hun bestaan, omdat ze allemaal beeldjes verkochten van die god Artemis. En ik dacht eigenlijk altijd, dat was toen. En nu na 2000 jaar. Staat er in die stad Efeze nog steeds een levensgroot beeld van die god Artemis. Ik was perplex toen ik dat zag. En je ziet eigenlijk. En weet je wat zo. Ik typte eigenlijk gisteren is in Google. Evangelism in Greece. En ik dacht ik wil eens weten hoe dat eigenlijk is met het evangelie. Ik wist eigenlijk uit verhalen van zendelingen en zendingsorganisatie hoe moeilijk het eigenlijk is om in Griekenland het evangelie te verkondigen. En in Turkije hetzelfde. Daar is een enorme weerstand. En als je dat intypt eigenlijk, dan zie je eigenlijk het eerste artikel wat ermee begint van de lange rij is, hoe ontzettend moeilijk het is om in Griekenland het evangelie te verkondigen. En hoeveel tegenstand en weerstand daar is om het evangelie aan te horen. En er is een grote Grieks-orthodoxe kerk daar in Griekenland. En dat is eigenlijk de instantie die het meeste zich daartegen verzet. En dat zijn dingen die je niet begrijpt, eigenlijk menselijk gesproken. Maar als je kijkt dus naar de geschiedenis van het land en wat er gebeurd is, en denk ik nog steeds gebeurt, dan kun je daar iets van begrijpen. En weet je, dat oude Griekenland, dat is, denk ik, lijkt in heel veel opzicht op onze tijd. Als je eigenlijk ziet dat wat wij doen, dan doen we eigenlijk hetzelfde. In ons land is het een verzameling geworden van eigenlijk misschien wel bijna alles wat er op religieus gebied te koop is. En dat verklaart ook hoe moeilijk het soms is om met mensen ook het evangelie ook te kunnen delen. Niet altijd gelukkig, maar toch, er is wel iets veranderd in onze tijd. En weet je, die mensen daar waren bezig met wat vers 21 zegt. Ze waren eigenlijk bezig. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Weet je, dat is eigenlijk onze tijd. Heel veel goden en heel veel discussie. Heel veel gepraat. Heel veel discussie. En de vraag is, wat doen we daarmee? En hoe gaan we daarmee om? Ik geloof dat we iets van Paulus kunnen leren. Van dit verhaal, wat ons in Handelingen 17 wordt verteld. En er stond iets wat me echt raakte toen ik dat las in vers 16. Ik weet niet of ik dat vers heb opgeschreven. Nee, dat staat in vers 16.
Daar staat, terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Ik vond dat echt, ik dacht, ja, ik kan me dat zo voorstellen. Hij komt daar en hij ziet wat daar gebeurt. En er staat, het was geprikkeld. Er staat ik heb een paar andere vertalingen er dus op nageslagen. En ik zag dat het eigenlijk wat zwak was uitgedrukt. Oh ja, dit is eigenlijk de nieuwe Bijbelvertaling. In de NBG-vertaling staat, werd zijn geest in hem geprikkeld. Maar ik vond dat wat zwak, omdat als je kijkt naar de grondtekst, dan staat er een woord van een hele heftige emotie, bracht het bij hem teweeg. In de Engelse vertaling, de New International Version, daar staat, he was greatly distressed. He was greatly distressed. En de King James, de Engelse Statenvertaling, daar staat, his spirit was stirred in him. Het raakte hem tot in het diepst van zijn wezen. En de Duitse vertaling heb ik er ook nog eens bij gehaald. De woorden zijn geist in ihm erregt, staat er. Woorden zijn geist in ihm erregt. Hij raakte hevig verontwaardigd bij het zien van de vele afgodsbeelden. Weet je, de vraag die ik me stelde, wat roept het voor reactie op bij mij en bij ons als we dat zien? Als we zien eigenlijk hoe mensen wandelen in verlorenheid en in afgoderij, als ze het dwalen zijn. En het brak zijn hart. Ik zie daarin dat het zijn hart brak. En een diepe bewogenheid van Paulus eigenlijk, met de toestand van de mensen die hij ontmoet. Weet je, ik vind eigenlijk Paulus, hoe hij dan daarmee omgaat, dat vond ik eigenlijk geweldig. Als je dan ziet eigenlijk hoe die eigenlijk reageert, dan is dat eigenlijk een voorbeeld van prachtige communicatie. Weet je, er zijn wel eens mensen geweest die gezegd hebben, er wordt wel eens verondersteld, ook als je commentaar leest, ja, Paulus, die had hier een bepaalde benadering van de mensen in Athene, maar daar is hij later van afgestapt. En koos denken mensen soms dat hij misschien een hele andere benadering koos, als hij later tegen de Corinthiërs zegt, ik predik jullie het kruis van Jezus Christus. En niets anders dan dat. Maar ik zie eigenlijk hier een enorme fijngevoeligheid bij Paulus. En ik denk niet dat hij zich daarin vergist heeft. Wat hij doet is eigenlijk, hij begint eigenlijk op het punt waar mensen geestelijk gezien waren. Door naar hun altaar voor een onbekende God te verwijzen. Hij zegt, mensen, ik zie dat jullie daar een altaar hebben voor een onbekende God. En dat heeft me echt geraakt. En het tweede wat hij dan doet, is dat als hij dan hun interesse heeft gewekt, dan legt hij hun uit wie God is en hoe die God is. En dan het derde wat hij doet, is dan besluit hij zijn boodschap met een hele duidelijke oproep, een persoonlijke toepassing voor ieder van de aanwezigen, en hij vraagt om een beslissing. En ik vond dat echt een meesterlijk voorbeeld van hoe communiceer je met mensen. Hoe communiceer je nou eigenlijk het evangelie ook? En hij begint ook met een compliment ook. Weet je, dat is ook bijzonder. In vers 22, daar zegt hij, ik zie dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want, toen ik door de stad liep. Dus hij begint eigenlijk met zijn compliment te maken. Hij probeert daar die brug te maken naar de mensen met wie hij te maken heeft. En ik vond het een les. Ik vond het een les. Weet je, we kunnen mensen op heel veel manieren iets proberen te vertellen van wat ons ten diepste beweegt en wat we geloven van het evangelie. Maar de eerste stap die we vaak moeten zetten is hoe we dat contact met mensen krijgen. Hoe je dat je het respect hebt van mensen omdat ze naar je willen luisteren. Dat ze naar je willen luisteren. Dat is vaak de eerste uitdaging waar we voor staan. Hoe kan ik de brug maken? Hoe kan ik die brug slaan naar mensen? Weet je, en dan komt daar een prachtige, echt een prachtige uitleg van het evangelie. Ik heb gedacht toen ik dat las, die volgende verse, daar zou je een folder van kunnen maken en aan de mensen kunnen uitdelen. Want wat Paulus dan doet, dan geeft hij eigenlijk 4 basiswaarheden van het evangelie. Zoals we dat in de Bijbel vinden. Dan gaat hij 4 basiswaarheden. En ik wil die kort noemen. Om je te laten zien hoe prachtig eigenlijk Paulus dan dat evangelie aan de mensen uitlegt. Dan zegt hij het eerste wat hij zegt in vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft, zegt hij. En alles wat erin is. Die een Heer is van hemel en aarde. Die woont niet in tempels met handen gemaakt. Dat is het eerste wat hij vertelt. De grootheid van God. Dat God onze schepper is. Vond het prachtig zoals dat vanmorgen ook in gebeden genoemd werd. En hoe dat gebeden werd. Dat God onze schepper is. Hij vertelt de mensen van de grootheid van God. Weet je, ik geloof dat elk denkend wezen, elk mens op deze aarde, op enig moment in zijn leven, die 3 belangrijke vragen stelt. Die 3 belangrijke vragen stelt, die het wezen van ons leven, van ons bestaan hier op aarde raken. En de eerste vraag is, waar kom ik vandaan? En die tweede vraag is, waarom ben ik hier op deze aarde? En die derde vraag is, waar ga ik naartoe? En die 3 vragen die stellen mensen zich ergens in hun leven. En ik geloof dat veel mensen die vragen uit, zeg maar, wegduwen. Of onderdompelen in de beslommeringen van alle dag, in het leven van alle dag, in de roes van zoveel dingen. Maar die 3 vragen die bestaan voor elk mens. En weet je, de wetenschap die probeert het antwoord te geven op de eerste vraag. Waar komen we vandaan? Daar probeert wetenschap een antwoord op te geven. Vaak. Tastend proberen ze een antwoord te vinden. En die tweede vraag, waarom ben ik hier op aarde? Waarom zijn wij hier? Daar proberen de filosofen van onze tijd, geleerden, denkers, mensen proberen daar een antwoord op te bedenken. Waarom? Waarom zijn we hier op deze aarde? Maar weet je, het christelijk geloof, het evangelie, is het enige dat op al die 3 vragen een echt bevredigend antwoord geeft. Het evangelie is het enige, geloof ik, met alles wat in me is, wat op al die 3 vragen een echt bevredigend antwoord geeft. Alleen het christelijk geloof heeft de antwoorden. Weet je, zonder omwegen, stelt Paulus, in het begin was God er. Hij heeft de wereld gemaakt en alles wat erin is. En hij is de Heer over alles wat hij gemaakt heeft. Niet de God ver weg, niet de God die gescheiden is van zijn schepping. Ook niet een God die in de schepping is opgegaan, wat sommige mensen geloven. Hij is te groot om in gebouwen te wonen. Maar hij is niet te groot om zich met de noden van mensen bezig te houden. Want hij zegt, dat die God zich bekommert om mensen. Hij is te groot voor enig menselijk gebouw. Maar hij is niet te groot om zich bezig te houden met de noden van mensen. Want het tweede wat hij van God zegt, is dat God de voorziener is. Hij spreekt over de goedheid van God. Over de goedheid van God. God is de voorziener. En God laat zich niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Weet je, mensen kunnen er prat op gaan misschien dat ze God dienen, dat we God dienen. Maar ten diepste is het zo dat God de mensen dient. Dat God ons mensen dient. Weet je, als God God is, dan is die zelfvoorzienend. Dan heeft hij niets nodig van wat wij mensen kunnen geven. Weet je, natuurlijk is het zo dat we als kinderen van God mogen dienen. En dat is een genade en dat is een voorrecht. Maar Paulus richt zich hier ook, met name als hij dat zegt tot de ongelovigen, dat hij zegt, jullie kunnen niks aan God toevoegen. Je kunt helemaal niks aan God toevoegen, want hij is het die je gemaakt heeft en die leven geeft. En adem en alles wat je nodig hebt. Die diensten in die tempels, mensen dachten dat ze iets aan God konden toevoegen. Want het waren de goden die ze zelf gemaakt hadden. Dus daar dachten ze nog wel iets aan toe te kunnen voegen. En weet je, in die twee opmerkingen die Paulus maakt, daar veegt hij in wezen dat hele religieuze systeem van die Grieken van tafel. Het is God die ons geeft wat wij nodig hebben. En hij heeft ons gemaakt. Er staat een prachtig vers in Jacobus dat zegt, elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven. Van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. En het derde wat hij dan zegt tegen de mensen daar in Athene. God is de regeerder. Hij heeft alles in zijn hand. Het gaat in deze wereld om de heerschappij van deze God. Weet je, die goden van die Grieken, dat waren afstandelijke wezens. Die hadden geen zorg en die hadden geen oog voor de nood en de problemen van de mensen. Maar de God van de schepping is ook de God van de geschiedenis. En weet je, hij is ook de God van de aardrijkskunde. Dat is prachtig wat daar staat. Hij heeft uit één enkele het hele menselijke geslacht gemaakt, om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat ze God zouden zoeken. Of ze hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. God is de God van de geschiedenis van de aardrijkskunde. Hij heeft de volken een plaats gegeven op deze wereld. Is dat niet bijzonder? Hij heeft ons Nederlanders hier neergezet en naast ons de Duitsers en de Belgen en de Fransen. En hij heeft ons Nederlanders in Nederland gezet en niet in Duitsland en niet de Duitsers in Nederland, stel je voor. Die 80 miljoen Duitsers in Nederland en wij in... Nee, de Nederlanders heeft hij in Nederland gezet en de Duitsers in Duitsland. Hij heeft hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Dat is prachtig. En het vierde wat hij dan zegt is dat God is onze redder. Hij spreekt met hen over de genade van God. En dan zegt hij, God dan verkondigt. Met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft. Waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Als Paulus zijn boodschap besluit, dan noemt hij duidelijke bewijzen van Gods genade. Eeuwenlang was God geduldig geweest met de zonde van de mensen en met hun onwetendheid. Eeuwenlang had God het aangezien. Dat betekent niet dat de mensen niet schuldig waren, maar alleen dat God zijn toorn eigenlijk terughield. En op de bestemde tijd, op Gods bestemde tijd, zond hij een redder. En nu gebiedt hij alle mensen overal om tot bekering te komen. En zich te bekeren van hun dwaze wegen. En deze redder werd gedood. En hij werd opgewekt uit de doden. En op een dag komt hij terug. Om de wereld te oordelen. En het bewijs dat hij dat zal doen, dat is dat hij opstond uit de dood. Ik vind het erg indrukwekkend. Ik weet niet of dit de hele toespraak van Paulus was of dat het een samenvatting was. Maar weet je, ik heb eigenlijk Waar ik eigenlijk zo van onder indruk ben, is dat Paulus, als hij daar komt, dan is hij eigenlijk voorbereid. Dan weet hij wat hij wil gaan doen en hij weet wat hij wil gaan zeggen. Wat ik zo bijzonder vind, Paulus was een intellectueel. Hij citeerde ook filosofen van die tijd die bij de Grieken bekend waren. En probeert daarmee die brug te maken naar die mensen. En zegt van, er zijn ook mensen in jullie midden die dingen hebben gezegd over de godheid die waar zijn. En dan maakte hij de toepassing. Weet je, Paulus was erop voorbereid om over Jezus Christus te spreken. Ik ben zelf geen Paulus. En ik kan ook niet zo heel veel filosofen eigenlijk citeren. En weet je, ik denk ook dat dat voor de meesten van ons geldt. Dat we niet zomaar wat filosofen zouden kunnen citeren. Misschien alleen Ferdinand, maar ik denk voor de meesten van ons die dat niet zouden kunnen. En dat is een hele belezen man. Maar weet je, ik ben geen Paulus en wij zijn dat allemaal geen van allen. Maar wat ik hieruit leer en wat ik denk dat we allemaal zouden kunnen doen, dat is dat we ons voorbereiden voor onszelf op een gesprek met iemand anders in onze omgeving die we ontmoeten. Zodat als de mogelijkheid zich voordoet dat we iets kunnen vertellen van wat ons ten diepste beweegt, ons geloof in Jezus Christus. Of dus dat we daar iets van kunnen vertellen. Dat we daarop voorbereid zijn. Weet je, soms dan zijn we verlegen. En zijn we terughoudend of zijn we soms ook bang misschien om iets te delen. Omdat we ook niet altijd weten hoe mensen reageren. Omdat we weten dat mensen niet in lange rijen staan te wachten zoals ze bij de kassa staan te wachten. Dat ze in lange rijen staan te wachten om iets van het evangelie te horen. En dan zijn we soms terughoudend en verlegen. En soms ook een beetje bang misschien. En ik wil eigenlijk vanmorgen graag een bemoediging gewoon geven aan onszelf, aan mijzelf en aan jullie. Met een tekst uit 1 Petrus. Als Petrus zegt, wees daarom niet bang, zegt hij. Wees daarom niet bang voor de mensen. En laat je door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer. En eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is? Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Weet je, vraagt iemand van u, zegt hij, dat heb ik zelf dan dik gemaakt, waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Wees bereid om een antwoord te geven. Doe dat vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver. De vraag die ik me eigenlijk stelde toen ik dit zo gelezen had, is hoe kan ik voorbereid zijn om te spreken over die christelijke hoop die in mij is en die in jullie is, die in ons is. Hoe kan ik me daarop voorbereiden? Ik wil 3 dingen noemen en daarmee eigenlijk afsluiten. Het eerste is dat ik denk dat we wat huiswerk moeten doen. Dat we een beetje huiswerk moeten doen. Weet je, als we met mensen omgaan, we hebben allemaal relaties. En we gaan met mensen om in ons werk en in onze omgeving. In onze vrije tijd misschien, in onze hobby. In onze sport. Met onze buren, met onze kennissen, met onze familie. Dan is het goed om eens stil te staan bij die relaties die we hebben. En om mensen bijvoorbeeld vragen te stellen over de dingen die hen bezighouden. Om echte interesse te hebben in mensen. En bijvoorbeeld te vragen hoe ze aankijken tegen de dingen die gebeuren in onze tijd. Hoe ze aankijken tegen het leven. Hoe ze aankijken misschien hoe ze tegen jou aankijken. Als ze bijvoorbeeld weten dat je een gelovige bent. Weet je, dat we erover nadenken hoe we tot een iets verdere inhoud van een gesprekje kunnen komen dan alleen maar te constateren dat het weer vandaag toch weer niet zo geweldig is. Vandaag dan wel, maar morgen misschien niet meer. Snap je dat we een stapje verder kunnen gaan dan de dingen van alle dag? Je zou vragen kunnen stellen. En weet je, bijvoorbeeld, je zou kunnen vragen van, denk je wel eens na over God? Ik noem eens een voorbeeldje. Of hoe zie je eigenlijk het doel van jouw leven? Of een zwaardere vraag zou zijn, weet je zeker dat je naar de hemel gaat als je sterft? Of, weet je, er zijn heel veel vragen te bedenken. Maar mijn vraag is eigenlijk om daarover na te denken welke vragen je aan mensen zou kunnen stellen bij een eerstvolgende gelegenheid. Als je, dat er een gelegenheid komt waarin je misschien iets meer kunt vertellen van wie Jezus Christus is. Dat je erover nadenkt, hoe kun je een gesprekje beginnen? Dat klinkt misschien heel erg simpel en eenvoudig wat ik zeg. Maar soms is dat een eerste brug die we moeten slaan naar die andere. We moeten een brug maken. We moeten een relatie leggen. We moeten in contact komen met mensen. En misschien moeten we daar gewoon elkaar eens echt bij helpen. Op onze kring zijn we al een aantal weken daarmee bezig om daarover na te denken. En we hebben nu, de opdracht nu van woensdag is dat iedereen in onze kring die schrijft op hoe die eigenlijk zelf tot een levend geloof in Jezus Christus gekomen is. Dus we schrijven een getuigenis op en dat delen we met elkaar en dan spreken we erover en dan zeggen we van elkaar, nou, hoe we dat vinden. Nou, daar kunnen we natuurlijk niet zoveel van vinden, want voor iedereen is dat bijzonder, is dat uniek. Maar toch, hoe kun je, en dat, waarom doen we dat? Zodat je in een gesprek wat je hebt met iemand, dat je kunt vertellen hoe je zelf eigenlijk tot die overtuiging bent gekomen. Die innerlijke zekerheid dat Jezus Christus echt voor jou gestorven is en je eeuwig leven gegeven heeft, je leven veranderd heeft. Want als je dat aan mensen vertelt, dan is dat iets waar mensen nooit omheen kunnen. Want dat is wat jij zelf hebt meegemaakt met God. Weet je, er zijn eigenlijk zoveel dingen die we zouden kunnen doen. Maar het begint altijd, denk ik, bij onszelf. Het begint eigenlijk bij onszelf. Als ik een voorbeeld van onszelf mag noemen. Toen we 25 jaar getrouwd waren. Toen hebben we onder andere al onze buren uitgenodigd. Links en rechts en tegenover. En dat waren 6 gezinnen bij elkaar. En omdat we een dienst ook hadden op die dag. En we hebben dat ook met 12,5 jaar gedaan en ook met 25. En ja, we zoeken naar de volgende gelegenheid om het nog weer te doen. En dan bouwen we een feestje samen en dan nodigen we jullie erbij uit. Als entourage eigenlijk, meer is het ook niet. Maar het gaat ons eigenlijk om de buren dan. Maar weet je, soms moeten we een feestje gaan bouwen. En als we een feestje bouwen, dan betrekken we de Heere God daarin. En dan zeggen we tegen onze niet-christelijke vrienden van, jongens, kom erbij. En vier met ons dat feestje mee. En toen dat voorbij was die dag, we kregen ook wat reacties op die dag. Dus zijn we achteraf teruggegaan, er waren wat foto's gemaakt. Toen hadden we een bedankkaartje gemaakt ook, dat ze geweest waren. En voor het cadeau dat we gekregen hadden, hadden we een foto erbij gedaan waar ze op stonden. En toen hebben we dat persoonlijk bij ze gebracht en ze bedankt. En eigenlijk kwamen we toen ook met een aantal van hen eigenlijk ook in een heel goed gesprek terecht. Omdat de vragen kwamen over de dienst en daar hadden we natuurlijk op gehoopt dat die zouden komen. En dus er kwamen eigenlijk reacties. Weet je, we moeten soms zoeken. We moeten zoeken. Ik noem dat, iemand heeft dat wel eens genoemd, dat noemen ze een Matthäusfeestje. Weet je, Matthäus, toen hij eigenlijk tot geloof kwam, toen ging hij een feestje organiseren. En toen nodigde hij al zijn vrienden en zijn familie uit. En het meest bijzondere was, hij had Jezus ook uitgenodigd. Nou was dat gemakkelijk, want Jezus was er toen op aarde. Maar weet je, daarom kunnen we elkaar uitnodigen, want dan nodigen we eigenlijk ook de Heer Jezus uit, die in ons leeft. En zo kun je een feestje, een prachtig feestje eigenlijk bouwen. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, zoeken we eigenlijk naar mogelijkheden en gelegenheden
om mensen om ons heen iets te vertellen van de Zoon van de levende God. Het eerste eigenlijk wat ik je wil vragen is dus om wat huiswerk te doen. En misschien moeten we daar als kring eens gaan zeggen van hoe kunnen we elkaar daarin een hand reiken, elkaar daarin helpen. Om een gesprekje te beginnen. Welke vragen kun je stellen? Wat vind je daar moeilijk in? En dat we daar eens delen met elkaar. Het tweede wat ik wil zeggen is eigenlijk, weet wat je gelooft. Weet wat je gelooft. Het is natuurlijk belangrijk om een moment na te denken, wat kun je zeggen? Wat kun je zeggen aan iemand die zegt van, nou vertel me dan eens wat. Je kunt dan Handelingen 17 pakken. En die vier punten noemen, die ik net genoemd heb, die Paulus aan de mensen daar in Athene vertelde. Je kunt ook iets anders noemen. Van de week had ik een gesprek met een klant van me en ik heb hem de brugillustratie uitgelegd. Dat is een brug die laat zien dat er een kloof is tussen ons mensen en tussen God. En hoe we die kloof kunnen overbruggen. En weet je, dat betekent dus dat je een moment moet voorbereiden, nadenken en zeggen, wat kan ik vertellen? En weet je, wat mij zo opvalt dan vaak in gesprekken is dat hetzelfde eigenlijk komt tot dat je een hele uitleg van het evangelie moet geven. Of dat mensen allerlei moeilijke vragen stellen. Ook met mensen die een goede opleiding hebben gehad, komt hetzelfde, moet ik zeggen. Dat vind ik wel eens teleurstellend ook. Tot een inhoudelijk gesprek dat mensen met argumenten komen waarom het evangelie niet waar zou kunnen zijn. Het zijn vaak banale vragen, laat ik zeggen. Gewone vragen waar mensen mee zitten. Je kunt dan iemand vragen van, vertel me eens, waarom ben je eigenlijk hier op aarde? Wat is het doel? Waarom leef je hier? En dan komen mensen met, zoals van de week die man tegen me zegt, ja, ik wil graag een kaartje kunnen leggen met mijn vrienden. Ik wil een verre reis kunnen maken. Ik wil wat geld verdienen. En ik wil gewoon een beetje rust in mijn leven. En dan was het moeilijk, want zijn vrouw en zijn kinderen waren net bij hem weg. En hij was eigenlijk op zoek naar wat hij met zijn leven moest doen. Maar dan kan één zo'n vraag gewoon helpen om te zeggen van, wat is nou het doel van je leven? En wat doe je nu met je leven? Op dit punt en vanaf dit moment. En dan is het gewoon goed dat we weten dat we iets kunnen zeggen. Dat we iets kunnen zeggen van wat het evangelie voor een mens kan doen. En daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben. Daar hoef je geen bijbelschool voor gedaan te hebben. Daar hoef je geen jaren christen voor te zijn. Daar hoef je alleen maar iets van je bijbel te lezen of een brochure. En daarover nadenken, daarover praten misschien samen met iemand. Met je man of vrouw of met vriend of vriendin of in je kring. En dat je zegt, ik bereid me daarop voor en ik weet gewoon, ik stel een vraag. En ik weet wat ik dan zal zeggen als iemand een tegenvraag stelt. En weet je wat het bijzondere is eigenlijk? Dat christen zijn is niet het hebben van alle antwoorden. We hebben heel veel antwoorden, ook niet alle antwoorden. En ik denk dat christen zijn niet is dat we alle antwoorden hebben. Maar christen zijn is een relatie met de Heer Jezus Christus hebben. En daarover iets vertellen. Omdat ik weet dat we vaak denken dat we eerst heel veel moeten weten. Ik heb dat ook gemerkt toen we op onze kring erover spraken. Dan delen we dat gewoon en dan zien we gewoon, we denken soms dat we eerst heel veel moeten weten. Dat we eerst heel ver gegroeid moeten zijn en dat we dan iets kunnen vertellen. Maar dat is niet waar. Ik denk dat het absoluut niet waar is. Ik denk dat vanaf het moment dat we christen zijn, dat we iets te vertellen hebben. En we moeten, Peter zegt, wees gewoon niet bang. Er is geen reden voor. Mensen zijn eerder bang voor ons dan wij voor hun. Soms zijn we bang, ook als ik naar mezelf kijk, voor afwijzing. Of dat mensen zeggen, ja nee, daar moet ik niks van hebben, echt niet. Of, weet je, soms zijn we bang voor die afwijzing. Zeg, oké, is goed, ik zal je daar niet meer lastigvallen. Je doet het met respect. Maar als je ooit erover zou willen praten, kun je zeggen, dan kun je mij altijd vragen. En dat is het derde, en daar wil ik mee afsluiten, is dat we respect hebben voor mensen. Mensen worden niet gewonnen door een veelheid van argumenten, maar doordat ze merken dat we liefde hebben voor ze, dat we ze respecteren. Dat we ze waarderen ook, om wie ze zijn als mens. Je zou een discussie kunnen voeren en die discussie winnen en de mens verliezen. Soms moeten we ook een antwoord geven, inhoudelijk. Soms stellen mensen echt de goede vragen. En dan is het ook goed om na te denken over antwoord op die vragen. En als je zegt, ik kom er zelf niet uit, dan roep je er iemand bij. Dat zijn de mensen in deze gemeente die je daarbij zouden willen helpen, geloof ik. Het laatste eigenlijk wat ik wil zeggen is het volgende. Er ligt achter in de zaal ligt er een brochure. Die hebben we als gemeente aangeschaft. Dat is een brochure die heet Doelgericht Leven. Dat is een samenvatting van de eerste hoofdstukken van het boek. Dat ook zo heet Doelgericht Leven. En er is een brochure van gemaakt omdat de tekst eigenlijk ja, heel erg denk ik aan zal kunnen spreken. Ook bij mensen die God niet kennen. En wat ik eigenlijk wil vragen aan ieder van jullie, is om van die brochure 1 of 2 of 3 mee te nemen. Om daarvoor te bidden, om na te denken aan wie je die brochure zou kunnen geven. Dus niet meenemen en thuis neerleggen in de krantenbak of in de boekenkast, maar alleen zeg maar met die intentie. Dan loop ik het risico dat die stapel blijft liggen straks, dat is natuurlijk het gevaar. Maar dat denk ik niet. Want ik weet dat heel veel mensen ook hier echt een verlangen hebben om iets te delen met mensen om hen heen. Ik merk dat van onze kring en ik weet dat dat ook zo is bij velen van ons. Dat je kijkt naar iemand en misschien gewoon die bij de hand hebt. Ik heb er zelf altijd een paar bij me. En als er een gelegenheid is soms voor een spontane ontmoeting die je hebt. Soms misschien een ontmoeting die je weet die komt of die je plant. Dat je daarvoor bidt, daarover nadenkt en dat je het geeft en dat je aan die persoon vraagt om dat te lezen, daarover na te denken en je een antwoord te geven. Zeg, wil je me vertellen wat je ervan gevonden hebt? En dan hopen we en bidden we samen dat er reacties komen, dat mensen zeggen van ja, daar wil ik eigenlijk wel eens over praten. En dan heb je een open deur. En als je zegt, ik vind dat moeilijk, dan spreek je iemand van ons aan, mij of iemand anders. En dan willen we je daarin helpen, zodat we elkaar zeg maar, tot hand en voet zijn om elkaar te helpen om mensen in onze omgeving ja, iets te vertellen van het allerbelangrijkste wat we ze kunnen vertellen. Dat er een God is die ons gemaakt heeft, die voor ons zorgt, die de Almachtige is, die ons lief heeft, die ons kent en die eenmaal terugkomt om ons te halen. Ik wil zo een moment stil zijn met jullie en even bidden.